U luistert naar De Kwartiermakers, het Radio 1-programma over innovatie. Wilt u meepraten, dan kan dat via Twitter onder vermelding van hashtag Kwartiermakers. Bij ons in de studio Igor Kluin, iemand die echt voldoet aan jouw omschrijving, Ruud, van een disruptief ondernemer. En met het door hem opgerichte bedrijf Current schudde hij de energiewereld wakker. En met zijn nieuwste onderneming Monique wil hij de financiële wereld omverblazen. Welkom, Igor. Nou, wij vragen in De Kwartiermakers altijd eerst aan onze gasten, even los van jouw ondernemingen, wat is jouw missie in dit leven?
Oeh, dat is wel echt de grote hamvraag. Maar ik kom er steeds meer achter dat het mij gaat om eerlijkheid, zeg maar. Om een gelijk speelveld. Overal waar ik een soort allergisch voor lijkt te zijn, zijn dingen waar een paar partijen heel veel macht hebben. Of er geen eerlijk speelveld is voor nieuwe initiatieven en daardoor dus ook vooruitgang stilstaat. En daar ben ik allergisch voor. Dat is geloof ik wel een soort rode draad.
En wat zijn de randvoorwaarden dan voor een eerlijk speelveld?
Ja, het zit er vooral volgens mij in gelijke kansen. Niet iedereen hoeft gelijk te zijn. Of ik heb ook andere wensen dan iemand anders om uit het leven te halen. Dus het gaat niet om dat iedereen hetzelfde is, maar wel dat je gelijke kansen hebt. En vaak zie je in oude industrieën dat tegenovergestelde het geval is. En dat trekt mij wel om daar een nieuw beeld te laten zien.
En met dat in je achterhoofd heb je in 2006 Current opgericht. Een duurzaam energiebedrijf met als basisgedachte wat je verbruikt aan energie, wek jezelf op.
Ja, het zinnetje waar het voor mij een beetje mee begon was het eerste energiebedrijf dat geen energie verkoopt. Dus waarom zou je energie verkopen je hoofddoel zijn? Mensen willen iets gebruiken, een tv of whatever. En daar moet iets voor zijn om dat te kunnen laten draaien. Maar je ziet bij energiebedrijven dat er eigenlijk hun doel is om zoveel mogelijk energie te verkopen. En dat is in principe een vervuilende bezigheid. Het zou veel mooier zijn als een bedrijf dat je helpt om zo min mogelijk energie te verbruiken en wat je dan nog nodig hebt misschien wel zelf op te wekken. Dus veel meer een partij die jou helpt om met je energie om te gaan dan probeert jou gewoon maar zoveel mogelijk energie in de maag te splitsen.
Was je te vroeg?
Ja, zeker weten, ja.
Ja?
Ja. Ja. Nee, dus een van de dingen waar ik heel snel wat ik een heel mooi beeld vond was dat je samen dat dan doet. Weet je, in een straat of zo. Het ene moment heb ik over, en het andere moment heb jij over. Dat is super logisch. Echt,
dus echt die deeleconomie al.
Super logisch. Ja. En dat was dus in 2003 volgens mij. Dat ik daar voor het eerst, gewoon doordat andere mensen daarover ook weer over spraken, word je daardoor geraakt.
Nou, jij was een kwartiermaker, maar er kwam daarna niemand.
Nee, het was wel vrij lang stil, zeg maar. Maar tot de dag van vandaag, dat delen onderling is nog steeds bijna onmogelijk. En er is wel een fiscale regeling die het een klein beetje stimuleert, maar dan moet je wel in de goede postcodegebiedjes zitten. Dat is een echte gedrocht. Terwijl je moet gewoon samen dat kunnen doen en onderling kunnen uitwisselen. Dus we zijn nu in 2016 en het is nog steeds juridisch gezien vrijwel onmogelijk.
Maar het mooie is, je bent toch een kwartiermaker, want doordat jij dat ooit gedaan hebt, dat werd op de kaart gezet. En daar, misschien al niet de consument, maar wel heel veel techneuten en heel veel praktiseerders hebben daarop voortbeduurd. De nieuwe thermostaten die nu door iedereen worden aangeprezen voor miljarden gewaardeerd, komt Nest op de markt. En ja, je hebt Toon van de, dat was natuurlijk uiteindelijk allemaal een Current apparaatje. Het zat allemaal in jouw systeem.
Dat is een goede pep talk.
Nou ja, ik vond het wel.
Ik zit hier ook helemaal te glimmen. Ja. Nee, maar kijk, ik denk wel dat het zo is. Was ik te vroeg totaal? En heb ik daarmee dus niet de impact in aantallen kunnen hebben die ik voorheen droomde?
Dat lijkt me dus heel frustrerend.
Dat is zeker ook frustrerend. Maar tegelijkertijd ben ik op een gegeven moment wel gaan zien dat het daarom zei ik het net al, het zetten van een nieuw beeld op heel veel plekken invloed heeft. Dus ook bij die gevestigde energiebedrijven. En misschien is dat nog wel waardevoller achteraf gezien dan, ik bedoel, het gaat nu goed met Current, maar
want in 2011 heb je het overgedragen aan Stichting Doen.
Ja. Maar dus het neerzetten van zo'n nieuw perspectief, waardoor mensen ineens, maar ook mensen in de industrie, ineens zien, wacht even, er is ook een andere manier. Dat maakt heel veel los. Ook bij Eneco of bij andere energiebedrijven zag je gewoon, ook bij Essent, mensen die daar ook door geïnspireerd raakten en toen ofwel begonnen om binnen Essent te vechten. Nou, dat lukte natuurlijk niet. Dus die gingen dan weg, die gingen ergens anders werken. En bij Eneco zag je juist dat het natuurlijk niet alleen door Current, maar daar zag je dat om allerlei redenen daar wel het roer ineens.
Maar het mooie is dat je dus achteraf de impact kunt zien. Hè? Dat je dus het idee deugde aan alle kanten. Het was misschien iets te vroeg om het to market. Maar ja. het was wel de kwartiermaker waardoor al die bedrijven en al die neuzen dezelfde kant op gingen. Ik heb dat natuurlijk met mijn ledlampjes meegemaakt, waar ik niet rijk van geworden ben, maar wel een rijk leven doorgekregen heb. Omdat het ging om. Mm-hmm. Het ging rollen en dan rolt het voor je uit. En
goede timing was het dan.
Het was een goede timing en de taak van een kwartiermaker is er misschien niet altijd meteen schatrijk van te worden.
Nee, ik vind het soms wel heel leuk om te zien dat in het begin zat je natuurlijk heel erg conceptueel postertjes te maken en websites te maken en daar zet je heel erg neer van wat nou uiteindelijk het doel moet zijn. De stip op de horizon. Ja, en je ziet nu gewoon heel veel van die dingen zijn nu allemaal werkelijkheid aan het worden.
Leg eens eventjes uit nog, het werkte met een kastje, hè?
Ja, het ging mij dus heel erg over zelf energie opwekken. Want zodra je zelf energie opwekt, dan word je er ook veel zuiniger mee. Weet je? Op het moment dat je dingen zelf maakt, ga je daar anders mee om. En dat effect, mensen willen niet zoveel tijd bezig zijn met energie besparen, maar zodra ze het zelf hebben opgewekt, ja, dan raakt dat een heel andere emotie. En dat is een hele goeie. Dus daar ging het mee om. Alleen, het is complex. Het is technisch complex. Het is juridisch complex. Het is gewoon vrij lastig om te doen. Althans, zeker in die tijd. Dus ik wilde een platform maken waardoor dat heel makkelijk werd en dat het ook geoptimaliseerd werd voor je. Gewoon energiemanagement zoals dat al op grote schaal gebeurt, maar dan in jouw huisje.
Je wasmachine sloeg een uurtje later aan dat omdat dan de zon scheen.
Exact. En nu met elektrisch vervoer zie je dat laden van auto's of het ontladen van auto's zodra je thuis komt, dat soort intelligentie, dat heel erg helpt.
Dus je werd je eigen energiecentrale eigenlijk als consument.
Mini-energiebedrijfjes in de straat of iets dergelijks. En dus ik wilde gewoon het platform maken waardoor je dat zelf kon doen. Heel erg passend inderdaad. Jij noemde net Airbnb. Het platform faciliteert dat je iets zelf kan doen. En daarvoor hadden we alleen wel de data nodig en de middelen nodig, zodat je in huis ook inderdaad iets aan of uit kon zetten. Nou, dat is heel veel complexer gebleken dan ik toen kon inschatten. Maar vandaar dat we inderdaad een kastje toen hebben ontwikkeld, waarmee je gewoon op een app heel makkelijk kan zien wat je verbruikt.
Ik heb je nog wel eens terug zien komen uit mensen die er verstand van zouden moeten hebben uit de energiewereld. En die kwamen dan en dan zei je, ze begrijpen het niet. En het is zo grappig dat mensen uit de sector zelf, jij kwam helemaal niet uit die sector.
Nee.
Jij ging ze iets vertellen. En jij kwam terug, ze begrijpen het niet. En nu, 5-6 jaar later, gaan ze het allemaal doen.
Ja.
Dus het heeft even geduurd. Grappig dat dus die innovatie niet uit die sector zelf komt, is eigenlijk de conclusie.
Nou ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te blijven doen wat je al doet. En je ziet zeker grotere organisaties, Die nemen die organisatie als beginpunt. Dat is een gegeven en wat kunnen we daarmee doen? En dan is zeg maar je eigen ruit ingooien of zeggen, nee, het nieuwe businessmodel wat we met een kwart van de mensen kunnen doen. Bijvoorbeeld, of waarmee we veel meer grip geven aan onze klanten in plaats van aan onszelf. Dat zijn dingen die niet van nature komen. Dat moet van outsiders komen.
En inmiddels ben je een nieuwe onderneming gestart, Monique.
Ja.
Met als doel mensen financieel vaardig en weerbaar te maken, voortgekomen vanuit het gevoel dat de financiële wereld oneerlijk is.
Ja.
Wat maakt het oneerlijk voor jou?
Nou, ook daar heb je een enorme machtsconcentratie. Dus ik vind gewoon geld is van jou en daar moet je mee kunnen doen wat jij wil. En je moet gewoon een user interface voor je geld hebben. En banken hebben gewoon heel handig gezorgd, of de financiële industrie als geheel, heel handig gezorgd dat zij daar een soort monopolie op hebben. En dat maakt dat je ook helemaal dat er ook een rat voor ogen gedraaid kan worden. Dus het oneerlijke zit hem al in de ontransparantie. Daar begint het al mee. Dus ik wil eigenlijk dat mijn interface voor mijn geld, zeg maar die betaalpas en die betaal-app, dat zo potentieloos is als WhatsApp is of zo potentieloos als Dropbox is. Het moet gewoon een tool zijn die ik kan gebruiken zonder heel veel hoepla erbij.
Ja. Maar ook als een bank, zoals de laatste jaren gebeurd is, een fout maakt of dingen doet waardoor ze failliet gaan, dat ze ook gewoon failliet kunnen gaan en jouw pasje het blijft doen.
Natuurlijk.
Ja, dat je naar de bakker kunt gaan.
Natuurlijk. En dat is best complex gebleken, want banken hebben zichzelf echt heel goed in die positie genesteld. Dus het is niet makkelijk om iets met geld te doen zonder dat je ergens met een bank te maken hebt. Maar wij willen gewoon een betaalapp en een betaalpas op de markt brengen zonder dat we een bank zijn. Omdat zodra je bank wordt, dan gaan er een heleboel mechanismen werken die ik graag uit die sector weg wil.
Dus je doet eigenlijk de services van een bank. Alleen zodra je het bank noemt, word je gearresteerd, want dat mag niet.
Ja, dus onze payoff is ook beyond banking. Dat mag dan net wel, want dan, dat is dan net weer een ander woord. Maar ik zou gewoon
mag spermabank ook niet eigenlijk?
Ik heb dat niet gecheckt.
Want dat is ook een bank, nee, toch?
Is dat, ook een bank,
dat is ook een, ja, een slaapbank. Maar ja,
zonder, nee, betaalpas. Ja.
Nee, ja. Ik denk dat dat wel mag. Maar
een databank is
dat is misschien hierna een bedrijf. Maar het gaat mij erom dat je gewoon met je geld om moet kunnen gaan. Waarom zou je daarvoor een bank nodig hebben?
Ik vind, maar
dat...
leg eens uit aan mij hoe Monique werkt. Want als ik heb op de website gekeken en ik dacht van, nou, het is een soort boekhoudsysteem voor persoonlijke financiën. Omschrijf ik het zo goed?
Ja, kijk, wij zitten natuurlijk als start-up in een bepaalde fase. Onze betaalpas is nu nog niet live. Dat is wat complexer gebleken dan ik hoopte. Maar wat we willen doen is, je ziet vaak gorddroge informatie in jouw afschriftjes of in die lijst met transacties.
En daardoor, je verzekeringen,
overzien mensen het niet. Mm-hmm. En wat ik graag wil doen is dat niet alleen de transacties zijn voor jou van belang, maar ook de documentjes. Dus of het nou bonnetjes zijn of verzekeringspolissen. En die informatie wil je met big data en analyses, wil je die aan elkaar relateren, zodat iets, een getalletje wat jij ziet, meteen context krijgt. Zodat jij snapt waar dat over gaat. Ik denk dat mensen veel betere keuzes maken als ze beter begrijpen waar ze naar kijken en hoe ze er zelf voor staan. Ik heb het zelf ook, weet je. Als je mij nou vraagt waar kan je besparen, ja, het is één brei van transacties die voorbij komt. 60% daarvan kan ik helemaal niks aan veranderen, want dat is namelijk gewoon vaste lasten. En dat andere deeltje zie ik daardoor niet meer. En ik wil graag dat mensen dat veel beter zien. En daardoor kun je veel makkelijker grip krijgen op je eigen leven.
Maar het is een beetje toch zoals die kolencentrales, waar ik het gevoel had, er gaat een kolencentrale op. Als ik een bank binnenloop en ik me dan realiseer wat die bank doet. Ja. En ik zie die marmeren zuilen. Ik zie dat, het is bijna de Toren van Babel gebouwd. Ja. En dan denk je, hoe kan dat nou? En wat is nou een bank? Bank is de enige industrie, de financiële industrie, is de enige industrie die zelf niks doet. Die produceren niks. Die doen alleen maar iets voor ons, zou je zeggen. Die moeten bemiddelen tussen degenen die wel wat doen. Mm-hmm. En zij zijn een eigen industrie geworden met iets wat niet bestaat. Nee. En dat is heel irritant. En dan ben je dus de grip ook echt kwijt.
En ze voelen nu denk ik ook wel dat die toegevoegde waarde wel heel dun aan het worden is. Dus je ziet allerlei paniekvoetbal. Maar ik vind het denk ik een goede ontwikkeling. Dat er nu, er wordt heel veel gepraat over, moet er niet de staatsbank komen? Ik zou het mooi vinden als er dadelijk, ja, noem het dan misschien maar geen bankjes meer, maar dat er niet 4 of 5 zijn, maar dat er misschien wel 5000 zijn. En voor ieder wat wils. En een normale, eerlijk speelveld ook weer voor die financiële sector.
Ben je al benaderd door een bank? Want die banken zijn natuurlijk bang voor fintech-bedrijven. Ik sprak 2 weken geleden met Sjoerd Laarberg van Allianz. Die zegt, nou, wij kijken wat er gebeurt. Ja. En wij doen zelf ook aan die ontwikkeling. Ja. Hebben ze al geklopt aan de deur?
Nou ja,
of hebben ze tegengewerkt? Dat is vaak een beter signaal.
Ja, natuurlijk praat je met allerlei partijen die voorbij komen. En ze willen allemaal kijken. Want ze voelen inderdaad, wat ik zeg, die hete adem wel in de nek. Maar ik wil heel erg vrij blijven van het oude businessmodel. En ik denk dat als je samen gaat werken met een bank, dat zie je nu heel veel. Hè, dus het corporate samenwerken met een start-up, dat begrijp ik wel voor veel innovatie. Maar als je probeert die corporate werkelijk in zijn fundamenten te veranderen, ja, dan kan je daar niet in het begin meteen met al mee samenwerken.
Eventjes concreet, want als ik naar jouw website ga, als ik naar Monique ga, dan zie ik echt letterlijk gewoon schoenendozen.
Ja.
En daar kan ik dan mijn eigen financiële documenten in onderbrengen. Zo'n schoenendoos met daarop pensioen, schoenendoos met inkomen.
Ja, zoals we ze thuis hebben.
Ja, eigenlijk zoals we ze thuis hebben. En dan orden je dus eigenlijk je eigen financiële documenten door ze in te scannen en dan in die dozen te plaatsen.
Ja, je neemt er fotootjes van met je mobiele telefoon. Ja. En dan daarmee is het gelijk. Het zijn de ouderwetse schoenendozen, maar met de voordelen van big data en data-analyse, waardoor jij niet meer dingetjes erbij hoeft te typen of het moet gaan indexeren. Het wordt steeds meer, daar zijn wij nu mee bezig. Jij neemt de foto en je hoeft niet eens meer na te denken in welk doosje die bij wijze van spreken komt. Dat gaat allemaal vanzelf. En daardoor krijg jij beter inzicht in wat er gaande is.
Hoeveel mensen gebruiken Monique al? En Monique is overigens M-O-N-I-I-I-Q. IQ,
Zo
van money en Q of zo.
Zo een beetje. Ja. En wij wilden, want jij noemde dat net die Toren van Babel en die zuilen. De reden waarom het een beetje een vrouwelijke naam is wel dat ik bij banken in die financiële sector altijd zie ik beton, ik zie roestvrij staal, hoge torens. Het is één grote testosteron etalage, zeg maar. En wij proberen daar juist wat meer feminine waarde in te krijgen.
En hoeveel schoenendozen heb je nou uitstaan?
We hebben nu 1000. We zitten nog steeds in een soort pilotfase. We hebben ongeveer 1000 gebruikers. Maar zodra we de betaalpas krijgen, krijgen die schoenendozen dus ook pas echt context.
Ja, want die betaalpassen, daar kun je dus ook limieten mee instellen. Bijvoorbeeld dat ik een bepaald bedrag per maand kan besteden aan kleding. Ja. En dan krijg ik een signaaltje. Dus ja, ik verwacht dat ik daar een enorme haat-liefde verhouding mee ga krijgen met zo'n betaalpas.
Ja, maar je gaat er gelukkig zelf over. Dus als jij lekker die limiet omhoog wil zetten, dan ga je. Alleen je ziet dan beter wat dat voor consequenties heeft. Ja. Maar wat wij vooral willen doen, is ook denken in doelgroepen. is natuurlijk wonderlijk dat een kind van 14 of een tiener van 14 en een man van 84 dezelfde user interface hebben voor hun geld. Noem mij nog een product waarbij dat zo is. Dat is onbegrijpelijk. Dus wij willen passen maken voor bepaalde doelgroepen. Dus een kinderpas is anders dan die voor een ondernemer die misschien wel 6 bv'tjes heeft en ook dat makkelijk wil maken.
Wat is jouw grote droom nu? Waar gaat die naartoe?
Ik wil dat dat die financiële sector echt en dat de grootbanken hun dominantie verliezen. Dat is echt mijn achterliggende drijfveer.
Maar Ruud, dat vroeg me nog af. Wat denk jij dat uiteindelijk effectiever is als je een branche wil veranderen van bovenaf, zoals Mark van Baal doet met Follow This, hè, van aandeelhouder worden van Shell en gewoon op die aandeelhoudersvergadering verschijnen, of om de consumenten gewoon weerbaarder te maken en beter te informeren?
Nou, het zijn alle twee positieve benaderingen. Dus het is niet. Dat vind ik het voordeel. Het mooie wat Igor doet, is hij doet iets nieuws. Hij doet iets nieuws wat voor ons als gebruiker beter is. En dan ga je het gebruiken. En dan laat je het andere links liggen. Het is een oude dooddoener, maar het stenen tijdperk is niet gestopt. Omdat er geen steen meer was.
Exact.
Dank Igor Kluin. Hij sprak met ons over zijn missie om onze eigen financiële huishouding te begrijpen. Dit was het eerste uur van De Kwartiermakers. Het Radio 1-programma over innovatie onder de vlag van de dagwacht. Het is bijna 5 uur. En na het nieuws zijn we terug met Martijn Aslander, Wim de Ridder en Mark Rutte. Niet in de studio, maar wel zijn stemgeluid en visie. Tot zo.